Goedemorgen. Welkom allemaal. En fijn dat jullie er zijn. Een bijzonder welkom voor de gasten die bij ons zijn en iedereen die op een afstand met ons meekijkt, meeluistert. Deze dienst wordt vandaag uitgezonden door RTV Hattem. Voorganger vandaag is Dr. Anders P. Houtman uit Barneveld. Ook van harte welkom. Er is vandaag Bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 3. Want vandaag vieren we het avondmaal met elkaar en deze keer is het een lopende viering. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Broeders en zusters, ook van mijn kant goedemorgen. We zullen het vanmorgen hebben in de preek, de tekstkeus, over de bevrijding. Gedenken dat dat 80 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Morgen bevrijdingsdag. En in verband daarmee zingen we als eerste lied zo dadelijk psalm 124 in zijn geheel uit de nieuwe psalmberijming. Dat doen we als we de eredienst begonnen zijn met het uitroepen van de naam van de Heer en het ontvangen van zijn groet. Laten we daarvoor nu gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene van de doden. De heerser over de vorsten van de aarde. Amen. Broeders en zusters, laten we nu eerbiedig luisteren naar de grondwet van het verbond. Het evangelie van de bevrijding, gevolgd door de 10 leefregels. Ik lees u die voor in een nieuwtestamentische bewerking van een van onze voorgangers. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 130 uit de nieuwe psalmberijming, weer in zijn geheel. In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. Laat ik u nu mogen voorgaan in gebed. Onze God en Vader in de hemel, wij komen bij u om u te eren, om eredienst te houden voor u. We roepen u aan als de God die de hele wereld in uw hand hebt en die door Christus onze Vader bent. We eren en prijzen u omdat u zo machtig bent en zo liefdevol en trouw dat u nog steeds deze wereld laat bestaan, een nieuwe dag geeft, de vogels laat zingen, ondanks alles wat er verkeerd is gegaan en verkeerd is gedaan, van het begin af aan tot nu toe, het geweld, de trots, de zelfzucht, de haat en onverschilligheid, de afdwaling van u, het doen alsof u er niet bent en dat we het wel zonder u redden. Wij roepen tot u. Ook wij hebben tegen u gezondigd. Wij allemaal. Ons geweten spreekt. We willen het niet wegduwen. En wat we onszelf niet bewust zijn, u weet het. Uw wijsheid is onuitputtelijk. U regeert door uw Zoon. Wij zien hem die gepest werd, rechteloos gemaakt, gecanceld, wiens leven verwoest werd. We zien hem die uw heiligdom is binnengegaan met zijn eigen bloed. We zien in hem uw onpeilbaar diepe liefde, dat hij dit deed voor ons. Door hem durven wij bij u te komen. Wij zien de weg door hem gebaand naar uw troon. Door hem hebt u ons geroepen. Wij zijn zijn gemeente, wij zijn uw volk. In zijn naam vragen we u, vergeef ons al ons kwaad. Ons, die zoveel reden hebben om ons op te winden over anderen. Doe uw boosheid over onze zonden weg. Schrap onze schulden door. Wij weten van uw oordeel over deze wereld, over alle godloosheid en eigenmachtigheid. En wij huiveren, laat ons niet met deze wereld ondergaan. Genees ons, bekeer ons, vernieuw ons. Laat een nieuwe geest, uw heilige geest, in ons regeren, in ons hart en over onze levenshouding, onze gedachten en onze gevoelens, over waar we gaan en wat we doen. Laat ons leven een offer zijn aan u. Een dankoffer voor uw eindeloze liefde. Wees met uw geest in ons midden. Laat ons uw woord horen. Laat het zuiver verkondigd worden. Niet als mensenwoord, maar als uw heilig woord. Versterk ons in onze band met u. Zo dat wij u dieper en inniger gaan liefhebben en volhouden om op u te hopen. Laat het avondmaal een echte viering zijn. Laat door de geest van Christus ons hart vrij zijn om hem te ontvangen en aan te nemen. We dragen ook degenen die niet aanwezig kunnen zijn aan u op. Geef dat ook degenen die via de middelen van de techniek deze dienst volgen, thuis of waar dan ook, zich in deze dienst betrokken mogen weten. Hoor ons zingen tot uw eer. Hoor onze gebeden, onze voorbeden. Neem de gaven van onze hand aan. Zegen ze, laten ze dienstbaar zijn aan het doel waarvoor wij ze geven. Bouw zo uw gemeente op. Laten uw vijanden beschaamd worden. En laat uw naam eer ontvangen om wat u in deze wereld doet. We vragen het u in Christus' naam. Amen.
Weet een van jullie wat voor datum het is vandaag? Ja, niet op je horloge spieken, hè? Dat is niet eerlijk. Wie weet het echt? Ja? 4 mei. Goed zo, 4 mei. En wat voor dingen doen we op 4 mei? Is er iets speciaals vandaag? Ja? We hebben dodenherdenking, ja. Vanavond tussen 6 en zonsondergang hangen we allemaal de vlag half stok. Dus niet helemaal omhoog, maar de vlag gaat half stok. En dan gedenken we alle mensen die zichzelf hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, zodat wij in vrijheid mogen leven. Maar ook daarna zijn nog zoveel oorlogen geweest, dus inmiddels hebben we heel veel meer mensen om aan te denken, om te gedenken, zo gezegd. En dat is best, ja, eigenlijk iets moois om te doen, terwijl het ook verdrietig kan zijn. Voor sommige mensen die daar echt actief herinneringen nog aan hebben. Het kan iets heel intens zijn. Maar het is iets moois om op die manier te mogen gedenken. Want we gedenken niet alleen 4 mei. Wat vieren we morgen, 5 mei? Ja? Bevrijdingsdag. Dat we bevrijd zijn van de oorlog. En 85 jaar geleden begon de oorlog. 80 jaar geleden zijn we bevrijd. En daarom mogen wij hier zo zitten zoals we zitten. En toch is er een heel groot deel van de wereld, zijn er nog mensen die ook echt in oorlog leven op dit moment. En ik denk dat het mooi is dat we daar ook bewust bij stilstaan. Zowel het gedenken als die vrijheid die wij nu mogen hebben. En ik weet nog dat toen mijn vader nog leefde, die is inmiddels 3,5 jaar geleden overleden. Maar hij was 5 toen de oorlog begon. Zijn er mensen onder u die de oorlog nog zelf hebben meegemaakt of geboren waren in de oorlog? Een aantal. Ouders dan? Heeft er ouders die de oorlog hebben meegemaakt? Nou, dat zijn er wel meer. Grootouders, opa's en oma's? Veel, hè? Ja. En zo zijn we eigenlijk allemaal wel verbonden met datgene wat er toen was en wat we dan nu, vandaag en morgen gedenken en vieren. Mijn vader was dus 5 en zijn vader, dus mijn opa, die moest op zee. Dus die was bij de koopvaardij en die heeft het laatste goud, heeft hij nog weggevaren naar Engeland, maar vervolgens was hij 5 jaar weg. Mijn vader heeft zijn vader 5 jaar lang niet gezien. En mijn oma, die deed dus een heleboel dingen thuis alleen. Maar haar moeder woonde ook bij hen thuis. En dan was er mijn vader en die had nog een klein zusje, mijn tante Hanneke. En dan hoorde je zo de verhalen. En iedere keer merkte ik dat als het 4 en 5 mei werd, dan veranderde iets in de sfeer in huis. Zo jong als ik was, mijn vader was er altijd echt best wel nog mee bezig. Hij heeft heftige dingen meegemaakt. En enerzijds vertelde hij dat hij dan als klein jongetje, die vliegtuigen die er overgingen, dat vond ik eigenlijk mateloos interessant. En dan probeerde hij snel op het dak te klimmen om te zien wat daar over hem heen vloog, niet beseffende wat daar gebeurde. En anderzijds was het ook zo dat hij op pad werd gestuurd samen met mijn oma, dat ze kilometers moesten lopen. Want fietsen in die tijd, die hadden geen banden meer en je kon wel een fiets meenemen. Maar heel vaak, ze moesten heel lang lopen voor een beetje eten. Kun je nagaan, als wij nu moeten lopen, is het hooguit van hier tot de koelkast. Wat een zegen. Kilometers. En ik weet nog dat hij ook vertelde dat hij hout moest sprokkelen. En dan hadden ze een slee en hadden ze hout, want het was zo ontzettend koud. En hij had die slee, maar op een gegeven moment was er ergens een soort bombardement. En hij schrok zo dat hij die hele slee vergat en als een dolle naar huis ging. Zonder hout. Dus had je het koud. Kon je soms niet eens koken omdat er geen vuur was. Ik weet nog dat als we langs de tulpenvelden reden, hij met enige regelmaat zei, oh, die tulpenbollen. Ik kan die geur en die smaak nog steeds tot mij nemen. En daar walgde ervan. Tulpenbollen die ze moesten eten. En hij werd op pad gestuurd met krantjes in zijn laarzen. Want een kind, die hielden ze niet zo snel aan. Verzetskrantjes die hij moest wegbrengen. En mijn oma, die had op een gegeven moment ook een buurman had ze in huis. Die ze liet onderduiken. Wie weet wat onderduiken betekent? Ja. Toch niet? Wat is het? Wat is onderduiken? Vergeten. Wie weet wat onderduiken is? Ja. Ja, een soort verstoppen. Een soort verstoppen. Precies. Onderduiken is dat je ergens eigenlijk je verbergt, zodat je niet gevonden kan worden. Maar dat mocht dus niemand weten. Mijn oma die had een onderduiker in huis, dus iemand die zich bij haar verstopte. En op een gegeven moment ging de deurbel. En stonden daar twee Duitse soldaten. We hebben gehoord dat hier iemand is, mogen we even binnenkijken. Nou, je voelt, je weet dat je iets doet wat natuurlijk niet mocht doen van het gezag. Maar de deur, mijn oma die was op dat moment zo krachtig en die zei gewoon met zo'n flair. Ja hoor, u mag overal kijken, doe maar. En doordat ze het zo zei, keken die mannen even en dachten ze, nou hier zal wel niemand zijn, want anders zal je wel zo staan. Dit soort kleine dingen. Wie wil mij even helpen? Een kind graag, want anders wordt het te groot. Ja, kom maar. Dan wil ik je vragen om heel even onder deze stoel te gaan zitten. Ja, kijk, hij is dus nu aan het verstoppen, als in het onder. Ja, je moet er echt helemaal onder, want anders kan ik je zien. Ja, precies. En als je dan echt zo... Ja, nou, ik zie je hoofd. Pas op, dat is gevaar. Nee, ja. Dus je moet echt even... Ja, precies. Je voet ook, want anders zie ik die, ja. Hè, dit is... Hoe zit dat?
Niet fijn.
Nee, maar stel je nou toch voor dat je zo heel lang moet gaan zitten. En dan mag je ook... Nee, ho, niet bewegen. Want stel dat ik je hoor. En je mag niks zeggen. Dit is wat sommige mensen echt heel veel moesten doen. Nou, kom er maar heel even onderuit, Jesli. Want ik denk niet dat dit heel lang heel fijn is. Ga nu eens op de stoel zitten. Hoe zit dat?
Fijner.
Dit kun je best even volhouden, of niet? Ja, precies. Nou, en dit is... Dankjewel, schat. Heel fijn. Dit is eigenlijk het verschil tussen wat we zien als we gevangen gehouden worden, als we moeten onderduiken, als we moeten verstoppen, of als we juist in die vrijheid zijn. En het mooie is, soms zijn er mensen die ook het gevoel hebben dat ze soort moeten onderduiken of verstoppen voor God. En die gaan zo helemaal eronder zitten. Maar wij vieren morgen Bevrijdingsdag. En niet alleen Bevrijdingsdag van het feit dat wij nu in vrijheid mogen leven. Maar ook in de bevrijheid die Jezus ons gegeven heeft. We hebben een paar weken geleden Pasen gevierd. En die vrijheid wil Jezus ons geven dat we gewoon op de stoel mogen zitten. In alle vrijheid. Dat zit lekker. Stel je voor dat ik jullie allemaal zou vragen om nu even onder je stoel te gaan zitten. Hè? Nou, ik denk ook niet dat we dat heel stil zouden kunnen doen. Maar op je stoel zitten, in alle vrijheid, terwijl we zo met elkaar mogen zijn, dat is wat God ons wil geven. Hij wil ons zijn vrede geven. Nu hebben we oorlog dichtbij en oorlog ver weg. Filip, mag ik jou vragen om naar voren te komen? En ik denk dat het belangrijk is dat wij beseffen dat Jezus ons heeft vrijgekocht. Dat vieren we ook met het avondmaal. Dat hij ons heeft vrijgekocht van de zonde, van alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan, gedacht, gezegd. En dat zijn kostbare bloed voor ons is gegeven. Dat hij zijn lichaam brak als het brood. En dat hij daarmee de ultieme vrijheid heeft gegeven. Voor dat wat wij niet goed kunnen doen. En... we mogen zien, dankjewel, ik ga maar hier staan, dat het belangrijk is dat we niet alleen in de oorlog blijven, in de ruzie van ons hart, maar in de vrede mogen ontvangen.
Oorlog of vrede? Ik zie ze. Twee ruzierende kinderen, ze schreeuwen vol venijn. Ik eerst en ik het meest. Ik wil nooit meer vrienden zijn. Ja, ik zie oorlog. In het klein. Ik zie ze. Twee ruziënde kinderen, ze vechten onder macht. Ik eerst en ik het meest. Wie heeft de meeste kracht? Ja, ik zie oorlog. Niemand lacht. Ik zie ze. Twee liefspelende kinderen. Ze dansen met elkaar. Jij mag eerst, ik deel met jou. Ja, ik zie vrede. En ben dankbaar.
Broeders en zusters, we gaan over naar de schriftlezing. En ik zou die willen doen uit de nieuwe Bijbelvertaling. En ik kijk even rond of ik een exemplaar kan vinden. Is dit er een? Dan gaan we naar Johannes 8. Johannes 8, vers 30 tot 42. Toen hij deze dingen zei, Jezus, de dingen die ze net verteld zijn. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat we bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde: werkelijk, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis. Maar de zoon blijft voor eeuwig. Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader. U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden ze. Maar Jezus zei, als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden, wij zijn geen bastaardkinderen, we hebben maar één vader, God. Als God uw vader was, zei Jezus tegen hen, zou u mij lief hebben. Want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Tot zover de schriftlezing. We zingen uit het lied, of het lied in zijn geheel, De Koning van Egypteland. En dat lied dat zingen we in wisselzang. Vers 1 en 2 allemaal, vers 3 de vrouwen, vers 4 de mannen en vers 5 en 6 weer allemaal. Broeders en zusters, laten we vanmorgen speciaal ons concentreren op het woord van de Heere dat we vinden in Johannes 8, het gedeelte dat we gelezen hebben. Vers 32, de laatste woorden. En de waarheid zal u bevrijden. Ik lees die twee versen, vers 31 en 32, nog even helemaal. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u waarlijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Broeders en zusters, vrij. Als we daaraan denken, als we dat voelen, daar hebben we het over gehad, net al, en hebben ook over gezongen. Dan word je blij. En dan gaat je hart sneller kloppen. Dat heb je al een beetje, als het vrijdagmiddag is, het eind van de werkweek, of als een vakantie eraan komt. Maar nu in het bijzonder, op bevrijdingsdag vieren we de vrijheid, elk jaar opnieuw. En ook op Kittikotti, steeds meer gezamenlijk de afschaffing van de slavernij in de koloniën. We denken hoe het daarvoor was, de verschrikkingen en de wreedheden van de slavernij. De angst tijdens de bezetting, mensen moesten onderduiken en ze moesten verstoppen. En we voelen diep in ons hart en met ons hele lijf, wat een geluk dat we dat achter ons hebben kunnen laten. Dat nooit weer. Vrijheid staat voorop in de leuzen en de officiële woorden die we gebruiken. Vrijheid is het eerste van de drie basiswaarden. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Ieder mens wordt vrij geboren, zo begint de wereldwijde verklaring van de rechten van de mens. En onze grondwet begint met het artikel van tegen discriminatie. En die grondwet staat vol met vrijheden. Is dat niet allemaal een vrucht van het christendom? Of, beter gezegd, is dat niet uiteindelijk wat Jezus ons heeft gebracht? Hebben we de vrijheid waar wij in leven niet allemaal aan hem te danken? Was het daar in dat gesprek tussen Jezus en de Joden maar bij gebleven? Wat zou het dan een feestelijke dag geworden zijn? Maar dan gaat er iets mis. De sfeer slaat heel snel om. Het loopt uit op een heftig conflict waar de zwaarste woorden in vallen. Moest dat nou? Was Jezus niet ontactisch? Had hij niet verbindender kunnen zijn en moeten zijn? Jezus belooft vrijheid. Daar mogen we vrijmoedig ja op zeggen. En dat mogen we diep tot ons laten doordringen. Jezus heeft het tegen de Joden die in hem geloofden. Die waren er. Veel zelfs. Lang niet allemaal. Ze waren het telkens oneens met elkaar. Ze discussieerden met elkaar over hem. De leiders keren zich tegen hem. Achter de schermen zijn ze al bezig met moordplannen tegen hem. Maar, zeggen anderen, zal de Messias, als hij komt, soms meer wondertekenen doen dan hij? Stel je voor dat het was zoals het vaak gesteld is, dat er een soort misverstand in het spel was. Dat heb je vast wel eens gehoord. De Joden, zeggen ze dan, verwachten een aardse messias, die iemand die je zou bevrijden van de Romeinse soldaten. Maar Jezus verkondigt de bevrijding van de zonden, de geestelijke vrijheid. Dan had de Heer Jezus dat toch wel kunnen uitleggen en het misverstand kunnen ophelderen. Vergis je niet, ik bedoel iets anders dan jullie denken, een ander soort vrijheid. Dat is voor het publiek, ook voor ons, misschien een beetje domper geweest. Nee, Jezus belooft geen vrijheid van de bezetter en van dat duivelse nationaalsocialisme. En hadden de slavenhouders een punt gehad. Jezus belooft geestelijke vrijheid. Dat is het evangelie dat we zondags in de kerk horen. Maar laten onze slaven uit Afrika vooral niet de illusie hebben dat zij daarmee ook vrij zullen zijn van het ploeteren voor ons. Dat was al een domper geweest, maar dat was tenminste eerlijk geweest. Nee, geestelijke vrijheid, geen aardse. Maar Jezus belooft vrijheid over de hele linie. De vrijheid die ze nodig hebben. Laten we ons even verplaatsen in de situatie van toen. Het land is bezet door de Romeinen. Maar daarvoor waren de Perzen de baas. En daarvoor de Babyloniërs. Israël was een vrij volk geweest. Een vrije staat in de tijd van de koningen. David en zijn opvolgers. Er stond een tempel, gebouwd door Davids zoon Salomo. In die tempel werden offers gebracht, die de Heer zelf had ingesteld. Daar werd de Heer vereerd. En als er een storing was gekomen in die band tussen de Heer en zijn volk, dan werden door die offerdienst de zonden van dat volk verzoend. Dag in dag uit. Jaar in jaar uit. Er was een tijd onderbroken geweest, de tijd van de ballingschap, maar daarna was het weer hersteld. Nu vond het weer regelmatig plaats. Maar intussen is Israëls situatie nog niet rooskleurig. Niet alleen zijn ze bezet door Rome, het is ook religieus en moreel nog niet voor elkaar. De offerdienst is nog volop nodig. Er zijn prostituees. Blijkbaar hebben die ook klanten. Dat zullen wel niet alleen Romeinse militairen geweest zijn. Er zijn tollenaars, belastingpachters, die met de bezetter samenwerken en die bovendien financieel niet kosher zijn. Er zijn fariseeën, wetsgetrouwen, en sadduceeën, vrijzinnigen, geseculariseerd. Er is ook sociaal onrecht onder de fariseeën zelf, onder de dekmantel van hun wetsgetrouwheid. En hoe is dat nu, broeders en zusters? De afschaffing van de slavernij, dat is inmiddels al 150 jaar geleden, en dat hebben we vooral vorig jaar gevierd. We schamen ons nu voor de slavernij waar onze voorouders zich aan schuldig maakten. Maar de gevolgen van de slavernij en het kolonialisme zijn nog steeds merkbaar en voelbaar. Racisme leeft nog volop. De bevrijding is nou 80 jaar geleden. Maar hoe staat het met de levensstijl? Met het bescheiden dienen van God? Met het geloof in hem? Er zijn spanningen tussen bevolkingsgroepen. Mensen lijden onrecht. En de politiek ziet er niet hoopvol uit. En dat is dan alleen nog maar in Nederland. Jezus ziet hoe het erbij staat. Beter dan degenen die naar hem luisteren. Wat hij belooft, dat is, zegt Hebreeën achteraf, allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Jezus overziet wat er voor die bevrijding gebeuren moet. Hij ziet het voor zich. De Joden nog niet. Zelfs niet degenen die nu in hem geloven. Maar hij spreekt, aldoor, midden onder de mensen, tussen vriend en vijand. Wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid, dat is waar hij doorlopend van getuigt, in zijn daden van genezing en in zijn woorden, Er komt nog meer. Jullie moeten nog verder luisteren. De waarheid. Dat is wat wij noemen het grote verhaal. Waar we er zoveel van hebben leren wantrouwen. Maar dit verhaal van hem. Het verhaal van boven. Van God, de Vader. Dat is waar. Daar kun je wel op bouwen. Dat brengt bevrijding. Zullen de hoorders nou blij zijn? Zoals wij blij zijn op bevrijdingsdag en op Kitty Kottie. Zullen ze Jezus toejuichen? Of in ieder geval naar hem blijven luisteren en hem volgen? Hem, de bevrijder? Nee. Dan komen ze met een tegenwerping. We hoeven niet bevrijd te worden. We zijn al vrij. Wij zijn nakomelingen van Abraham. Hun gevoelens van nationale trots spelen op. Abraham. Wij hebben een eeuwenlange, roemrijke geschiedenis. Van God met ons. Dat neemt niemand ons af. En daar kunt u, Jezus, ook niks aan afdoen. En we zijn nooit iemand slaaf geweest. Oei, dat klinkt wel heel zelfverzekerd. Denken ze dan niet aan Egypte? Aan de dwangarbeid daar? En toen ze later door vreemde mogendheden werden aangevallen en beknot en verzwakt. Ten slotte werden ze massaal gedeporteerd naar Babel. Waren ze toen zo vrij? Ze overdrijven. En daarin hoor je hun gekrenkte trots. Het vraag- en antwoordspel gaat verder. Zo waren de regels van de debatcultuur in die tijd. Je ziet Jezus als het ware aan een talkshowtafel zitten. Maar dan wel met heel wat meer mensen. Altijd in gesprek blijven, dat zeggen wij nu ook. Maar ze zijn het wel gierend oneens met Jezus. Hoe kunt u nou zoiets zeggen? Dat we vrije mensen zijn? Een vrij volk? Kom daar niet aan. Broeders en zusters, en zo zijn wij Nederlanders vandaag ook. Wij zijn vrij, vinden we. Dat vieren we op Bevrijdingsdag. En ons volkslied zingen we, ik ben vrij. Nederland is geboren destijds uit de vrijheidsstrijd tegen Spanje. De tirannie verdrijven. En ook de Duitse bezetting is inmiddels al lang geschiedenis. Eigen meester, niemands knecht. We hebben een hele serie vrijheden. Vrijheid van meningsuiting. Dat verdedigen we met hand en tand. Vrijheid van godsdienst. Vrijheid om te geloven of niet te geloven. Niemand is slaaf. We zijn vrij om ons leven in te richten zoals we dat zelf willen. Geen betutteling. Bijvoorbeeld als het gaat om alcohol en drugs. Vrij, desnoods, om verslaafd te worden. We laten elkaar vrij. Vrij zoals we allemaal zijn. Wij steunen Oekraïne in zijn strijd voor de vrijheid. In andere landen heerst een dictatuur. Dan worden mensenrechten geschonden. Dan worden mensen onderdrukt. Wij, West-Europa en Amerika, het Westen, wij zijn de vrije wereld. En soms spreken wij een beetje neerbuigend, spottend over een Messias. Een tijd lang, nog niet zo lang geleden, werd er zo over Pieter Omtzigt gesproken. En destijds, langer geleden, Pim Fortuyn. Dat kan natuurlijk niet. Niemand kan een Messias zijn. Of Messi, de voetballer. Dat kan natuurlijk niet. Of Trump, misschien. Voor bepaalde groepen mensen. Jezus. Maar hebben we dan eigenlijk wel een Messias nodig? Als we toch vrij zijn. En zo wordt het einde van dit gesprek, met die mooie belofte van vrijheid, dat eindigt toch met een domper. Het wordt geen feest. Geen vrijheid, gelijkheid, broederschap. Geen manifestatie voor mensenrechten. Vrijheid, wie wil dat niet? Maar de waarheid waar het hier over gaat. Het grote verhaal, dat is dat Jezus het belooft. Hij gaat het waarmaken. Hij alleen. Voor alle mensen. Mensen die met heel hun hart naar vrijheid verlangen. En voor mensen die zo trots zijn op hun vrijheid. En vinden dat ze daar ongestoord gebruik van kunnen maken. En daar niemand bij nodig hebben. Mensen die niet in de gaten hebben hoe onvrij ze zijn. En als Jezus dat tegen ze zegt, in de verdediging gaan. En in de afweer. De publieke opinie gaat zich tegen hem keren. Er is nog verschil van mening. Er is nog debat over hem. Maar het gaat de verkeerde kant op. Jezus wordt gecanceld. Dat gebeurde toen. En dat gebeurt nu nog. Het conflict tussen de Joden en Jezus, dat is de rode draad door de heel dit evangelie. Het gaat door. Voor een deel achter de schermen. Achterbaks. Verraderlijk. Mensen die zich vrij voelen, gaan die vrijheid gebruiken voor grensoverschrijdend gedrag. Slaande ruzie. Moord. De meest gruwelijke manier om iemand uit de weg te ruimen. Die ze maar konden bedenken. Die wordt op Jezus toegepast. Daar werken ze naartoe. De Zoon van God, die uit de hemel kwam en de Vader vertegenwoordigde, raakte zijn vrijheid kwijt en werd als een slaaf behandeld. God zelf, die liefde is, die de mensen kwam bevrijden, hij stuitte op haat. Blinde haat. En juist zo maakte hij waar wat hij gezegd had. Wat hij hier zei, u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u bevrijden. Dat heeft hij tegen alle afwijzing en haat, tegen alle verraad en marteling in volgehouden. Dat is het evangelie. Daar moeten wij het van hebben. Of we ons nu vrij voelen en trots, of slachtoffer van slavernij, of getraumatiseerd door misbruik, mishandeling, vernedering. Zo zullen we echt vrij zijn. Dat zegt Jezus op dat moment tegen mensen die in hem geloven. Maar de consequenties daarvan nog niet op hun netvlies hebben. Wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Dat heeft Jezus waargemaakt. Hij heeft de vrijheid gebracht. Hier in de kerk vieren we bevrijdingsfeest. Niet met gehoorbeschadigend geblaar en veel drank. We danken en prijzen hem. We zingen voor hem. We vieren het bevrijdingsfeest. Zijn avondmaal. Hier brengen we ook onze schaamte voor wat onze voorouders mensen hebben aangedaan. Die Zuid-Afrika wegroofden om als slaven voor ze te werken. Met onze schaamte over onze eigen zonden. Al onze zonden. Want de strijd tegen de slavernij, ook die van vandaag, kan niet zonder dat God ons vergeeft en we recht staan tegenover hem. Wat is het geweldig dat we daarmee bij hem terecht kunnen. Wat is het heerlijk dat we Jezus Christus kennen en door het geloof mogen delen in de verzoening van al dat wangedrag. En zo bevrijd mogen zijn van al die schuld. In de Nederlandse samenleving vieren we de bevrijding van 1945. En zijn we bezig met de verwerking van ons slavernijverleden. Prima. Daar gaat het aldoor weer over in de media. En op de publieke omroep. Maar hier in de kerk houden we van onze bevrijder en belijden we hem als onze Heer. Amen. We sluiten hierop aan met het zingen van het lied. Ik kijk even. Dat heb ik hier. Mijn ziel verheft Gods eer. De lofzang van Maria. En we beginnen bij vers 3. Hoe heilig is zijn naam? broeders en zusters, we gaan over tot de viering van het avondmaal. Ik maak gebruik van het formulier dat we in ons gereformeerd kerkboek hebben staan. Een nieuwe versie van het gereformeerd kerkboek. Formulier nummer 5. Gemeente van Jezus Christus onze Heer. We zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. Laten we eerst beluisteren hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het Heilige Evangelie. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. We gedenken dat Jezus, onze Heer, aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd. Opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. We beleven aan deze tafel de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waarnaar we uitzien. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En Hij zal over alles en allen regeren. Ik ga u voor in gebed voor de viering. Heer onze God en Vader, we danken u voor het geschenk van het avondmaal. We prijzen u voor de liefde van Christus, dat hij zich voor ons overgaf tot in de dood. We belijden onze schuld en danken u voor de vergeving van onze zonden. Zend ons uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar het bruiloftsfeest van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht, wanneer we in dit leven beproevingen ervaren, de druk van schuld en falen, verantwoordelijkheden en tekorten, moeite en gebrokenheid. Laat ons rusten in zijn volbrachte werk. Laat zijn vrede wonen in ons hart. We bidden vanmorgen in het bijzonder voor onze broeder Bert de Jong, nu zijn broer Krijn overleden is. En de komende week, de week die voor ons ligt, begraven wordt. Wilt u ook hem in het bijzonder troosten met het vooruitzicht dat u geeft, dat het allemaal volbracht is en dat we naar het feest van Christus mogen uitzien. De kerk boven en de kerk beneden. Versterk ons in de eenheid van het geloof met de kerk van over de hele wereld. Steun en troost degenen die van u zijn in verdrukking en vervolging. Doe ons volhouden tot de dag van de eindoverwinning. En laten we allemaal met elkaar onze Heer mogen ontmoeten op zijn grote dag. Hoor ons gebed in Christus naam. Amen. Laten we zingen het lied De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan. Weer in beurtzang, vers 1 en 2 allen, vers 3 de mannen, vers 4 de vrouwen en vers 5 en 6 weer allemaal. Dit zeiden zijn profeten in de het kwam net ook op het scherm, dus laten we dat dan ook nog zingen. Vers 6. Ja, die. Laten we dat nog zingen. Broeders en zusters, we zullen nu ons geloof belijden in gemeenschap van alle eeuwen, de kerk van alle eeuwen en van over de hele wereld. Ik zal u voorgaan in het uitspreken van de apostolische geloofsbelijdenis en we sluiten daarop aan met het zingen van Psalm 22, vers 12. Laten we daarvoor gaan staan, zover we kunnen. We belijden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dit brood en deze wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Laten we daarom onze harten richten op Hem, die koning is in de hemel en gastheer aan deze tafel. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem dit brood en deze beker, eet en drink, gedenk en geloof dat Jezus Christus onze Heer zijn lichaam en bloed gegeven heeft om al onze zonden te vergeven.
Thank you.
Ik ga u voor in dankgebed. Heer onze God, we danken u hartelijk voor de viering van dit avondmaal. U maakt ons er zeker van dat we door Jezus Christus vergeving van onze zonden en eeuwig leven hebben. Geef dat we door uw Heilige Geest groeien in geloof. Geef ons de kracht om in ons leven ons in te zetten in uw dienst, te vechten tegen zonde en staande te blijven in aanvechtingen. Doe ons uitzien naar de dag van Christus. Vervul al uw beloften. Dit alles bidden we u om Christus wil. Amen. Broeders en zusters, we krijgen nu gelegenheid om de gaven van onze dankbaarheid te geven voor de dienst van de Heer. Slotlied is Hoor een heilig koor van stemmen. De melodie die we net al gehoord hebben van het orgel. 4 van de 5 versen zingen we daarvan. de zegen van de Heer uit de schrift, uit het Nieuwe Testament, over u uitspreken. Laten we die gelovig aannemen en daarmee naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.